Broeders en zusters, het thema wat vanavond aan de orde komt, het brandofferaltaar, hebben velen van u al heel vaak beluisterd. Heel vaak beluisterd. Maar toch wil ik u vragen om uw aandacht op Jezus te richten. Het brandofferaltaar in de tabernakel verwijst naar het kruis van Jezus. En broeders en zusters, het thema van het kruis van Jezus verveelt nooit. Als je hebt ervaren dat je zonden en je schuld is weggewassen, broeders en zusters, dan is daar altijd weer die dankbaarheid voor wat Jezus heeft gedaan. Dank u wel, Tino. Ik wilde Tino vragen om af en toe een foto te laten zien van het brandofferaltaar en het kruis. Maar hij doet het al uit zichzelf. We zijn op elkaar ingespeeld, broeders en zusters. Broeders en zusters, het thema van de tabernakel is aan Israël verkondigd door een profeet, door Mozes. En het is een fantastisch mooi thema, broeders en zusters. Maar als u Hebreeën 1 vers 1 leest, dan zegt de Heer, hij wil in deze tijd, wil hij tot ons spreken door de Zoon. Dus de profeet Mozes verkondigde aan Israël het thema van de tabernakel. En dat wordt vanavond gebracht. Maar als u uzelf richt op Jezus vanavond, dan zal Jezus vanavond tot u spreken. Want dat is de belofte van God de Vader. In deze tijd wil hij spreken en zal hij spreken tot de Zoon. Als u denkt vanavond, dit is een oud thema en het is saai, et cetera, dan gaat wellicht heel veel van de boodschap aan u voorbij. Maar als u uw geestelijke ogen op Jezus richt, dan zult u een bijzondere zegen ervaren. En dat heb ik zelf in de voorbereiding ook mogen ervaren, broeders en zusters. Ik heb bij die eerste dia heb ik 3 schriftgedeeltes heb ik u gegeven. En ik wil beginnen met het lezen van enkele versen uit Exodus 27. En daarna lezen we Leviticus 1. En dan zullen we die teksten verder niet meer lezen. Maar het is wel goed om even te weten wat daar geschreven staat. Het zou licht makkelijk mogelijk zijn om 3-4 bijbelstudies over het brandofferaltaar te brengen. Maar dat gaan we niet doen. En dat betekent dat ik vanavond alleen enkele belangrijke gedeeltes van het brandofferaltaar ga behandelen. De gedeeltes die bijzonder tot mijn hart hebben gesproken. En de andere gedeeltes, die mag u voor uzelf thuis bestuderen. Exodus 27, vers 1. Gij zult ook een altaar maken van sittemhout. 5 ellen zal de lengte zijn en 5 ellen de breedte. Vierkant zal het altaar zijn, 3 ellen zijn hoogte. Vers 2. En gij zult zijn hoeken maken op zijn hoornen maken op zijn 4 hoeken. Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn. Gij zult het met koper overtrekken. Vers 4. Gij zult het een rooster maken van koperen netwerk en gij zult aan dat net 4 koperen ringen maken aan zijn einde. Vers 8. Gij zult hetzelfde hol van planken maken gelijk als hij u op de berg gewezen heeft. Het is dus, dat altaar was dus hol van sittemhout gemaakt, dat is acaciahout, en overtrokken met koper. Aan de hoeken van dat altaar waren 4 hoornen en in het midden van het altaar lag een koperen rooster. En op dat rooster werd het hout gelegd en daarop de stukken van het offerdier. Ik wil met u lezen Leviticus. Leviticus 1, vers 1 tot 9. Dat gedeelte wil ik wel helemaal met u lezen. En elk woord wat u hier leest, moet tot u spreken. En ik zou het aanbevelen dat u elk woord overdenkt in dit schriftgedeelte. En de Heer riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als een mens uit u de Heer een offerande zal offeren, gij zult offeranden offeren van het vee, van runderen en van schapen. Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren. Aan de deur van de tent der samenkomst zal hij dat offeren, na zijn welgevallen voor het aangezicht des Heeren. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij om hem te verzoenen. Daarna zal hij het jonge rund slachten voor het aangezicht des Heeren. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen het bloed offeren en het bloed sprengen rondom dat altaar, het welk voor de deur van de tent der samenkomst is. Dan zal hij het brandoffer de huid aftrekken en het in zijn stukken delen. En de zonen van Aaron, de priesters, zullen vuur maken op het altaar en zullen het hout op het vuur schikken. Ook zullen de zonen van Aaron, de priesters, de stukken, het hoofd, het smeer, dat is vet, schikken op het hout dat op het vuur is, het welk op het altaar is. Doch zijn ingewand en zijn schenkelen zal men met water wassen. En de priester zal dat alles aansteken op het altaar. Het is een brandoffer, een vuuroffer, tot een lieflijke reuk voor de Heer. Dat brandoffer was een mannelijk rund. En u begrijpt dat alleen de rijke mensen zo'n offer konden brengen. En daarom, als u dat hoofdstuk verder leest, het was ook toegestaan om een ram te brengen, of tortelduiven, of een jonge duif. Dat de mensen die dan minder vermogend waren, of misschien zelfs arm waren, ook een offerande konden brengen met dezelfde waarde. Voor de mens lijkt het minder waardig. He, wie brengt nou twee vogeltjes? Maar voor God had het dezelfde waarde. En dat is belangrijk, broeders en zusters. Ook de armen konden dat offer brengen. En de geestelijke betekenis van het brandofferaltaar, dat weet u alle. En het brandoffer, dat is het kruis. Dat heeft u al zo vaak gehoord. Maar waar het om gaat, is hier het brengen van offerandes. En een offerande in het Hebreeuws is korban en dat is afgeleid van een werkwoord karaf, dat betekent tot God naderen, naderbij komen. Dus als God offerandes instelde, dan was het zijn bedoeling dat de mens tot God zou naderen. Door dat brengen van dat offer nader je tot God. Is dat niet wondervol? Als je dan even terugschakelt naar het kruis, als je nadert tot het kruis en of als je het kruis aanneemt en dat offer van Jezus voor jouw eigen leven vereenzelvigt, dan nader je tot God. Is dat niet wonderbaar? Naderen tot God, dat is Gods bedoeling met dat offeren. En waarom wil hij dat? Waarom wil hij dat wij tot hem naderen? Omdat hij zich met ons wil verzoenen. Hij wil met ons een relatie opbouwen. Hij is wondervol, broeders en zusters. En die plaats waar die offeranden gebracht moesten worden was een altaar. En dat was niet zomaar een altaar, dat was een misbeach in Hebreeuws. En dat betekent een plaats om te slachten. Maar dat werkwoord slachten, en dat is het werkwoord zabach, dat is specifiek bedoeld voor individuen die uit eigen beweging een offer brengen, een brandoffer brengen. Dat werkwoord wordt niet bedoeld voor de priesters die een offer brachten. Nee, het was bedoeld voor een individu die een offer aan God wilde brengen. Ieder uit het volk, niet alleen de priesters, ook de gewone mensen moesten op dat altaar hun offer brengen. Als je hierover nadenkt, broeders en zusters, realiseert u zich de reikwijdte. God zondert niemand uit. Je kunt je ook niet laten vertegenwoordigen. Je moet zelf dat offer brengen. En dat is Gods bedoeling. En Broeders en zusters, we hebben gelezen, dan moest die persoon zelf de hand op de kop van dat beest leggen, van dat dier leggen, op de kop van dat rund leggen. En ook dat heeft een wonderbare betekenis. Broeders en zusters, want hij moest als het ware één worden met dat offer. En neemt u van mij aan dat dat dier heeft gevoeld dat er iets vreselijks met hem ging gebeuren. Ik heb jarenlang in dat belastingkantoor daar in Arnhem gewerkt en daar een paar honderd meter vandaan was een slachthuis. En in die jaren dat ik daar werkte, is toch zeker 2 maal een koe of een stier ontsnapt. En waarom ging dat beest aan de haal? Omdat dat beest die reuk van het bloed in zijn neus kreeg. En dat is blijkbaar voor een dier heel afschrikwekkend, heel schrikwekkend. En dat dier ging aan de haal. En dat rund heeft absoluut geweten dat het ging sterven. Dat er iets vreselijks ging gebeuren. En dan moest die persoon, die moest zelf zijn hand op het hoofd leggen. En hij moest voelen dat dat dier sidderde van angst. En hij moest in zijn hart moest hij de dankbaarheid aanvaarden en ervaren en aanvaarden dat dat dier voor hem ging sterven. Want we hebben ook gelezen in Leviticus 1 dat hij dat offer moest brengen als hij het nodig vond om zich met God te verzoenen. Als die persoon had ontdekt van ik heb zonde in mijn leven, ik moet aan God vergeving vragen, ik moet een offer brengen. Dan moest hij uit eigen beweging, moest hij komen met dat offerdier. En hij moest zijn hand op de kop van het dier leggen en zich vereenzelvigen met dat dier. En hij moest zelf dat dier de hals afsnijden. En hij moest zelf dat dier in stukken snijden. Ziet u, broeders en zusters, het was niet makkelijk voor iemand om dat te doen. Zelfs ook niet in die tijd. Dat was niet makkelijk. Maar God had dat ingesteld, zodat ieder zou ervaren hoe groot de rijkwijde van dat offer was. Want dat dier zou sterven in zijn plaats. En dan moesten de priesters, moesten dan het bloed rondom het altaar sprengen. Ze moesten het hout schikken. Ze moesten die stukken daar op dat hout leggen. En de priesters moesten het dan aansteken. Ja, broeders en zusters, het brandofferaltaar verwijst ons naar het kruis van Golgotha. En broeders en zusters, het moest een volmaakt offerdier zijn. Het moest een offerdier zijn waaraan geen gebrek was om verzoening te doen. Alleen het offer van een onberispelijk, volmaakt, onschuldig offerdier kon de roep van Gods gerechtigheid om wraak en straf over de zonde van die persoon tot zwijgen brengen. En zo was het ook met Jezus. God gaf zijn enige zoon als een offerlam voor onze zonde. Omdat God gerechtig is, of gerechtigheid is en rechtvaardig is, eist zijn gerechtigheid dat de zonde wordt bestraft. God kan geen deal sluiten met de zonde. Hij kan wel een zondaar vergeven, maar hij kan nooit en te nimmer een deal sluiten met de zonde. Hij kan nooit de mens accepteren die in zonde leeft. Dat kan niet. Gods gerechtigheid vraagt om oordeel en om wraak over de zonde. En omdat wij allen behept zijn met zonde, in ons oude leven zeker, kon alleen de Zoon van God die prijs betalen, broeders en zusters. Alleen de Zoon van God bleef zonder zonde. Hij had geen schuld. Hij had geen schuld, broeders en zusters. Maar zoals ik toen straks al zei, het kruis is een persoonlijke zaak. Een persoonlijke zaak die van ons allemaal een individuele beslissing vraagt. Ieder zal zelf moeten besluiten om het brandoffer te brengen. Elke Israëliet moest zelf besluiten om dat brandoffer te brengen. En wij zullen zelf persoonlijk het kruis moeten aanvaarden. En onze zonde bij de Heer brengen. We zullen zelf tot God moeten naderen. God verlangt zich met ons te verzoenen. Voor hem is het geen issue. Als wij komen, staat hij met open armen gereed om ons te ontvangen. Denkt u maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. De verloren zoon nam het besluit, ik ga terug naar mijn vader en ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd. En de vader, die stond elke dag op de uitkijk. En hij liet zijn zoon niet eens uitpraten, maar hij spreidde zijn armen uit en omhelsde en kuste zijn zoon. Voor hem is het geen issue. Hij wil dat wij tot hem naderen. En dan zal hij zich met ons verzoenen, broeders en zusters. We worden geen christen door geboorte. Absoluut niet. Alleen het feit dat wij Jezus Gods Lam als onze persoonlijke verlosser, als onze meester aanvaarden. Dat maakt ons tot een kind van God. Ieder zal zelf zijn hand op het kruis moeten leggen. Op de kop van het offerdier. Zal zelf de zonde moeten belijden en in relatie met Christus moeten treden. En zal zelf moeten begrijpen met zijn hart dat Jezus, net als dat offerdier daar onschuldig stierf. Dat zijn bloed werd vergoten in onze plaats. Wij hadden daar geofferd moeten worden. Wij hadden daar die straf moeten ontvangen. En broeders en zusters, ik wil vanavond bijzondere nadruk leggen op het feit dat het brandofferaltaar getuigt van een open uitnodiging voor ieder mens. En dat blijkt zowel uit de plaats van het brandofferaltaar in dat tabernakelcomplex als uit de afmetingen. Uit de plaats van het brandofferaltaar en uit de afmetingen blijkt dat Gods liefde voor de mens die reddeloos verloren was, oneindig groot is. De mens zou verloren zijn als Jezus zijn offer niet had gebracht op het kruis. Maar we zullen zien dat dat brandofferaltaar werkelijk voor iedereen is bestemd. Voor elk mens uit elk volk. Het brandofferaltaar dat stond voor de deur van de tent der samenkomst. Maar tussen het brandofferaltaar, dat lezen we in Leviticus 1 vers 5b, maar tussen het brandofferaltaar en de deur van de tent der samenkomst was nog het koperen wasvat. Daarom was het brandofferaltaar het allereerste wat mensen zagen zodra ze dat tabernakelcomplex betraden. Het was het allereerste wat ze zagen. Ze zagen daar dat brandoffer en ze zagen daar die drukke bezigheid van het slachten van dieren. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het een vreselijk gezicht. Ik vind het een vreselijk gezicht. En die mensen werden daarmee onmiddellijk geconfronteerd zodra ze op dat terrein kwamen. Het herinnerde aan het belang van het brandofferaltaar. Het herinnerde hen aan het feit dat zij een verzoeningsoffer konden brengen. En ze werden herinnerd aan het feit dat het uitsluitend en alleen daar kon. En broeders en zusters, daarom moet elke persoon die deze gemeente betreedt, elke nieuweling die deze gemeente betreedt, ieder mens die voor het eerst geconfronteerd wordt met Gods koninkrijk, die moet geconfronteerd worden met het kruis van Christus. En daarom dient in elke prediking in deze gemeente het kruis van Christus centraal te staan. Altijd. God had die plaats verordineerd. Als iemand het koninkrijk van God voor het eerst betreedt, dient het kruis van Christus centraal te staan. En ook in de gedragingen en de verhoudingen van de gemeenteleden dient het kruis centraal te staan. Niet onze eigen ideeën, het kruis, verzoening, dient centraal te staan. Niet door blijven leven met oneenigheid met een andere broeder of zuster. Jaar in, jaar uit. Broeders en zusters, God verlangt van ons dat dat kruis in onze gemeente centraal staat. Jezus bracht daar dat verzoeningsoffer. Jezus stierf op een per definitie voor iedereen zichtbare plaats. Een opvallende plaats. Broeders en zusters, toen Jezus begon met zijn omwandeling op aarde, wat riep Johannes de Doper toen Jezus daar aankwam? Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Zie het Lam Gods wat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is in een nutshell is de betekenis van het brandofferaltaar. Zie het Lam van God, volmaakt, onberispelijk, zonder fouten, zonder schuld, dat de zonde van de wereld wegneemt. Als we naar de maten gaan, hè, broeders en zusters, dat altaar dat was vierkant en lengte maal breedte maal hoogte was 5 × 5 × 3 L. En het getal 5, uit die maten, uit die getallen, blijkt ook wat God bedoelt. Het getal 5, broeders en zusters, is het getal van Gods verlossing. Broeders en zusters, in de Bijbel hebben namen en hebben afmetingen, hebben altijd speciale betekenis. God heeft een volmaakt woord aan ons overgeleverd. Een volmaakt woord. En hij doet niks, maar dan ook niks, zonder bijbedoeling. Jezus zegt, er zal niet één titel of jota verloren gaan. En een titel, broeders en zusters, is een puntje in de Hebreeuwse tekst. En een jota, dat is de kleinste letter, dat is de jot. Een heel klein streepje. Jezus zegt, zelfs dat puntje gaat niet verloren. En 5 is het getal van Gods verlossing. Jezus had 5 diepe wonden in zijn handen, voeten en zijn zijde. Toen hij gekruisigd was. In Numeri 3 vers 46 kunt u lezen dat het geld van verlossing 5 sikkelen bedroeg. David versloeg Goliath met 5 stenen en verloste daarmee Israël. En Jezus voedde de scharen met 5 broden en hij verloste hen van hun honger. En 5 wordt in het Hebreeuws uitgebeeld met de letter he. En die letter he, broeders en zusters, verwijst naar aanbidding, uitzien naar God en openbaring. En toen Abraham het verbond met God had gesloten, kreeg hij van God. Toen Abram, moet ik eigenlijk zeggen, het verbond met God had gesloten, kreeg hij van God de naam Abraham. En wat gebeurde er? Die letter he werd in zijn naam ingevoegd. Dat lees je niet als je de Nederlandse versie leest, maar in het Hebreeuws zie je dat de letter he werd ingevoegd. Abraham werd een aanbidder van God. En als wij een geopenbaarde blik op het kruis ontvangen en ons hart vullen met de wonden van Christus en we besluiten om Jezus voortaan te gehoorzamen en te dienen, zal ook in ons hart een diepe aanbidding van Jezus komen. Abraham kreeg niet zomaar die letter he. Niet zomaar omdat God dat verbond had gesloten, dat was wel de directe reden. Maar de indirecte reden was dat Abraham zocht God. Abraham zag uit naar God. Abraham verlangde naar God. En dat verlangen was zo groot dat God hem zelfs op een bepaald moment liet zien. De bruid van Christus. God liet hem het nieuwe Jeruzalem zien. Moet u zich voorstellen. Zoals hij ooit, of later moet ik zeggen, aan Mozes, toen hij nog in Egypte was, liet zien De versmaadheid van Christus. En zoals hij aan Mozes liet zien. De diepe betekenis van de tabernakel. Namelijk Jezus. Jezus komt in alles terug in de tabernakel. Zo liet God aan Abraham zien wat hij wilde. Namelijk een bruid zonder vlek en zonder rimpel. Abraham zag uit naar God. En hij werd een aanbidder. En het altaar, broeders en zusters, was 3 ellen hoog. En 3 verwijst naar de 3 enige God. En dat altaar was 3 ellen hoog, maar altaar betekent letterlijk een hoge plaats. Een hoge plaats waar vuur brandt. En dat altaar was te hoog om aan te werken, broeders en zusters. Dat altaar was te hoog, want de maten, ik heb ze daar gegeven, tussen de 45 en 55 centimeter. Stel dat het 55 centimeter was, dan zou de werkhoogte 1,65 zijn. En de mensen waren in die tijd zeker niet langer dan 1,70 gemiddeld. God had een bedoeling daarmee. God had een bedoeling, broeders en zusters. En dat wil ik wel met u lezen. Johannes 3. Vers 14 tot 16. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Toen Israël voortdurend afweek van Gods wet in de woestijn, toen werden ze op een gegeven ogenblik geplaagd door giftige slangen. En dat is altijd zo. Als je Gods wet, Gods geboden niet serieus neemt, dan krijgt de boze een kans om je leven te infiltreren. En slangen, ze werden geconfronteerd met giftige slangen en slangen. Een slang, lees maar in Genesis 3, een slang, dat is ook het type beeld van Satan. Ze werden gebeten door giftige slangen. En God gaf onmiddellijk ook de oplossing aan Mozes. Mozes, je moet een koperen paal oprichten. En daar moet je een koperen slang op fabriceren of solderen. Ja, dat zal in die tijd misschien moeilijk zijn gegaan. Maar in ieder geval iets van koper, een koperen slang opmaken. En als iemand gebeten wordt door zo'n slang, dan kan, ook al is het van ver, als hij dan naar die koperen slang kijkt, en die moest uiteraard op een hoge plaats staan, dan zou hij gered worden en dan zou hij niet sterven. En dat was de bedoeling van God met die hoge plaats. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, dus van ver naar hem kijkt, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ziet u hoe minutieus God is? Hij maakte dat altaar hoger dan het zou moeten zijn om aan te werken. En er was dus ook een opgang van aarde gemaakt, zodat de priesters omhoog konden lopen en toch aan dat altaar werken. God wil dat iedereen het kruis van Jezus aanschouwt. Desnoods van ver. Maar dat kruis is zo attractief dat de mensen zullen komen. En dat was Gods bedoeling. En ik zei al, 3 is het getal van de 3 enige God. God openbaart zich in de Vader, in de Zoon en de Heilige Geest. En deze 3 zijn 1. Deze 3 zijn 1. En het volmaakte getuigenis, hun volmaakte getuigenis, of laat ik zeggen, zijn volmaakt getuigenis van die enige God, is dat de Zoon moest sterven op het kruis als enige plaats van verzoening tussen God en de mens. En de vierkante vorm, broeders en zusters, betekent dat de verzoening op dat altaar, op dat kruis, is bestemd voor de hele wereld. Want 4 is het getal in de Bijbel dat verwijst naar Gods bemoeienis met de wereld. 4 windrichtingen, 4 seizoenen, 4 elementen, 4 evangeliën. God bemoeit zich met de mens. En als we de Hebreeuwse grondtekst gaan onderzoeken, dan gaan we ook ontdekken dat verzoening bestemd is voor ieder mens, waar ter wereld deze mens ook woont. Want het woordje vierkant, ravua, dat is natuurlijk verwant aan het woord 4. Maar de stam, rava, waarvan ravua is afgeleid, die stam heeft de betekenis wijdverspreid uiteen liggen. Hoe bedenk je het? Dat kan alleen door God zijn bedacht. Dat de stam van het woord vierkant betekent wijd verspreid uiteen liggen. Het offer wat daar gebracht is, is bestemd voor ieder mens uit ieder volk. Of die persoon nou op het platteland woont, of in een miljoenenstad, of in de jungle, of op Groenland, broeders en zusters, dat maakt voor God geen verschil. Het offer is bestemd voor iedereen. En het betekent ook vleugels. Het betekent ook vleugels. Althans, het verwijst naar vleugels. Want leest u thuis Jesaja 11, vers 12. Daar staat geschreven dat God de verstrooide van Israël verzamelen zal vanuit de 4 uiteinden van de aarde. En dat is arba kamphot, en dat is hetzelfde woord wat hier gebruikt is voor vierkant. 4 vleugels van de aarde zal God persoonlijk al de verstrooide van Israël vergaderen, en hij zal ze op zijn vleugels nemen en terugbrengen. En datzelfde wil hij doen met elke heiden uit elk volk, waar dan ook ter wereld, die zijn leven heeft gegeven aan Jezus. Het offer van Jezus heeft geaccepteerd. Hij zal die persoon op zijn vleugels nemen en terugbrengen tot hem. Hij zal de relatie herstellen. Is God niet goed, broeders en zusters? Oh. Bij God is het onmogelijk dat er iemand te veel zonde heeft gedaan, of te diep is gezonken, of noemt u maar ook op, dat die persoon niet gered zou kunnen worden. Broeders en zusters, God staat met open armen gereed om ook die persoon te ontvangen. En hij zal die persoon op zijn vleugels nemen en terugbrengen. Is God niet goed? Als ik kijk aan mijn eigen leven, God heeft mij gered. Broeders en zusters, stelt u zich voor dat God zegt, ik heb hem gerechtvaardigd, ik heb haar gerechtvaardigd, ik heb de prijs voor hem contant betaald. Wij weten allemaal dat wij in ons oude karakter nog lang niet volmaakt zijn. Er moet nog zoveel gebeuren in ons karakter. Maar God zegt, ik zie jou als volmaakt. Mijn zoon heeft de prijs voor jou betaald. Cash down. Dat is ook de betekenis toen Jezus aan het kruis riep, het is volbracht. In het Grieks bestaat daar geschreven, het is betaald. De prijs is betaald. Is God niet goed? God is goed, broeders en zusters. Maar broeders en zusters, nogmaals, die redding, die verlossing, die verzoening vindt alleen plaats door het kruis. En dat wil ik wel met u lezen, broeders en zusters. 2 Korinthe 5, vers 18. En al deze dingen zijn uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Hij heeft ons verzoend, hè? Door Jezus Christus. En hij heeft ons de bediening der verzoening gegeven. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. En hij heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Want die geen zonde heeft gekend, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. God is goed, broeders en zusters. Voor ieder die wil, is de prijs betaald. Er waren aan de hoeken van het altaar waren ook 4 hoornen bevestigd. In Hebreeuws is een hoorn een keren. En dat betekent horen, allereerst gewoon horen. En het is een symbool van kracht, omdat hoornen nu eenmaal aan de kop van een heel krachtig dier zitten. Van een stier of van een ram, dus een krachtig dier. Maar hoornen zijn ook het beeld van Gods heerlijkheid. Want een hoorn of kern betekent ook lichtstraal. En in de heerlijkheid van God, in zijn licht, daar zit de werkelijke kracht, broeders en zusters. Daar zit de kracht. Toen Johannes van Patmos met de opgestane Jezus werd geconfronteerd, viel hij als dood neer. Hij kon het licht van Jezus kon hij niet verdragen. Daarin zit de kracht en hij viel als dood neer. En broeders en zusters, ik wil met u lezen Habakkuk 3. En dat lees ik met u bewust om te laten zien dat in Bijbelvertalingen veel fouten zitten. Habakkuk 3, vers 4. Het gaat hier om God. Als ik vanaf vers 3b, zijn heerlijkheid bedekte de hemelen, het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en aldaar was zijn sterkte verborgen. Dit is de Statenvertaling. Hij had hoornen aan zijn hand. Hij had geen hoornen aan zijn hand. Hij straalde van het licht en zijn handen. Die weerspiegelde ook dat licht. Hij straalde dat licht uit, broeders en zusters. En ik wil nog een ander Bijbelgedeelte met u lezen. Exodus 34, vers 35. Exodus 34, vers 35. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. En dat woord glinsterde komt ook van keren, namelijk het werkwoord karan. En dat in een nog oudere vertaling staat daar geschreven dat Mozes hoornen aan zijn gezicht had. En Michelangelo heeft een geweldig mooi schilderij gemaakt en heeft Mozes afgebeeld met 2 stenen tafelen en Mozes uitgebeeld met 2 hoorns. Omdat de Vulgata, dat is een hele oude vertaling van het Oude Testament, die al, volgens mij al voor Christus zelfs was gemaakt, daar die fout maakte, die vertaalfout. Keren betekent horen, maar betekent ook lichtstraal. Het aangezicht van Mozes straalde van het licht, en zo staat het nu in de Statenvertaling. Zo staat het nu in de Statenvertaling. En Mozes had geen horens. En God had geen horens aan zijn handen. Broeders en zusters. Mozes kwam van de berg af nadat hij 40 dagen en 40 nachten in de nabijheid van God was geweest. Mozes vertoefde als het ware in het hemelse allerheiligdom. Want waar God aanwezig is, daar is het allerheiligdom, waar hij is. Daar zijn ook die 4 dieren beeld van de vier pilaren van het allerheiligdom. Waar God aanwezig is, daar is het allerheiligdom. En Mozes was daar. En als je 40 dagen en 40 nachten in de nabijheid van God mag vertoeven, dan ga je zijn heerlijkheid, dan ga je zijn licht ga je uitstralen, broeders en zusters. En wat zo frappant is, Mozes had de wet nog niet ontvangen, maar Mozes was in de nabijheid van God. En God legde hem uit alle wetenswaardigheden over de tabernakel. God legde hem uit wat al die objecten betekenden. Al die objecten die naar Jezus Christus verwezen. En daar zat de verandering in. Als je heel dicht bij Jezus vertoeft, als je elke dag dicht bij Jezus wandelt, als je de dag begint met in zijn nabijheid te komen, zijn woord tot je te laten spreken, hem te zoeken in je gebed, en je doet dat, langzaam maar zeker verander je, broeders en zusters. Mozes had de wet nog niet ontvangen, ook Abraham niet, maar ze leefden dicht bij God. God noemde Abraham mijn vriend. Is dat niet wonderbaar? En Mozes kwam van die berg af en de mensen konden zijn aanschijn niet eens verdragen. En Mozes moest zich bedekken. Hij moest zich bedekken. Want de mensen konden dat licht wat hij uitstraalde, konden ze niet verdragen. En dat gebeurt er als je elke dag die gemeenschap met Jezus zoekt. In het geloof. In het geloof moet je het domein van het allerheiligdom betreden. Het is een kwestie van geloof. Als je in gebed bent. Heer, ik ben nu in uw nabijheid, in het allerheiligdom. In Hebreeën 10, daar lees je dat je met vrijmoedigheid in het geloof mag komen. Want, staat daar geschreven, want wij hebben een hemelse hoge priester die met zijn eigen bloed voor u en voor mij verzoening heeft gedaan. Je mag komen in geloof, je moet geloven dat je rechtvaardig voor hem staat. Als je in zonde leeft, broeders en zusters, en je weet dat, dan moet je eerst je zonde opruimen. Maar als je je zonde beleden hebt bij de Heer, dan mag je tot hem komen. In het geloof, met vrijmoedigheid. En het bloed van Jezus heeft al uw zonde weggewassen. En Jezus is de hoge priester en die doet voorbeden voor je. Hij bidt voor je, hij pleit voor je. Is hij niet goed? Hij is wondervol, broeders en zusters. Hij is wondervol. Broeders en zusters, de vloek die kwam op Jezus terecht. En als je Deuteronomium 21 vers 23 leest, daar wordt geschreven dat die aan het hout is gehangen, is vervloekt. En dat woord, dat is kilala, maar dat betekent een volkomen grondige verwensing, smaad, verafschuwing en verfoeiing. Ik wil met u Galaten 3 vers 13 lezen. Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons, want er is geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Kunt u zich dat voorstellen? Jezus werd door zijn eigen vader verafschuwd. Omdat hij met onze zonde was beladen. Door de werkingen van het vlees, van ons eigen karakter, konden wij nooit aan Gods wet voldoen, broeders en zusters. Dat konden wij niet. En daarom was het oordeel wat over ons zou moeten komen onafwendbaar. Onafwendbaar, broeders en zusters. En daardoor, door onze zondige natuur, was ook de wet van God volkomen krachteloos gemaakt. Omdat geen mens in staat bleek om die wet te voldoen. Zelfs Mozes, wiens aangezicht zo sterk straalde dat niemand het kon verdragen op het eind van zijn loopbaan of carrière, zondigde tegen God. Tegen Gods gebod om te spreken tot de rots. Zelfs die Mozes, niemand kon de wet van God volbrengen. En dus moest God zijn zoon, zijn eigen zoon zenden. Jezus moest mens worden. En als mens op aarde wandelen en de zonde overwinnen. Als u Romeinen 3 vers 10 tot 18, 20 en 23 leest. En ook Romeinen 8 vers 3. En 1 Petrus 2 vers 22. Daar lees je dat God zijn zoon wel moest zenden. Alleen als een volmaakt, schuldloos, onberispelijk, plaatsvervangend offer zou worden gebracht. Dan zou de roep om wraak, Gods gerechtigheid die roept om wraak, die zou gestild kunnen worden. En daarom ging Jezus vrijwillig voor ons, in onze plaats, naar het kruis. Dat kunt u lezen, Hebreeën 10 vers 5 tot 9. En daar op dat brandofferaltaar, op dat houten kruis, hij was geschikt op het kruis. Daar viel de vloek van God op hem. De toorn van God, de boosheid van God over onze zonde viel op Jezus. Op zijn eigen kind die van oudsher de vreugde van zijn vader was. Zegt de Bijbel in Spreuken, broeders en zusters. Op dat moment werd Jezus door zijn eigen vader verafschuwd. Verafschuwd. Niet alleen de wereld verafschuwde Jezus, ook zijn eigen vader. En daarom moest ook God de Vader Jezus verlaten. Dat was misschien wel de grootste pijn voor zowel Jezus als de Vader. En Jezus riep uit, mijn God, waarom? Waarom? Waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Omdat de vloek die ons zou moeten treffen, op hem was gevallen, broeders en zusters. Op hem was gevallen. Maar God is rechtvaardig. God is rechtvaardig. Want Jezus bleef zonder zonde. En God wekte Jezus op. En dat is het vervolg van het reddingsverhaal. Als Jezus dood was gebleven, dan was dat het einde van het verhaal geweest. Maar Jezus is opgestaan uit de dood. En met dat nieuwe leven, broeders en zusters, kan hij ons in dat nieuwe leven leiden. We hebben net uit Korinthe gelezen. Uit 2 Korinthe 5. Lees een paar versen daarvoor. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Omdat Jezus is opgestaan uit de dood. En ons in dat nieuwe leven leidt. Hij neemt ons bij de hand. Wij zijn de goddelijke natuur deelachtig geworden. En dat nieuwe eeuwige leven is in ons. Wij zijn nu uit hem geboren. De tweede Adam. Iedereen geboren uit de eerste Adam moet sterven. Maar wie uit de tweede Adam is geboren, die mag voor eeuwig leven. We hebben dat de vorige keer gezien, broeders en zusters. Is God niet goed? O, God is goed, broeders en zusters. En wij mogen ons met God verzoenen. En verzoenen, kafar, betekent bedekken, met pek bestrijken. Het betekent ook zuivering, goed maken. Het betekent ook negeren, ontkennen en loochenen. En broeders en zusters, het bloed van het offerdier bedekte de zonde. Voor 1 jaar negeerde God de zonde. Het bloed bedekte de zonde van die Israëliet die dat offer had gebracht op dat brandofferaltaar. Maar het dierenbloed kon de zonde niet wegnemen. Maar het bloed van Jezus neemt onze zonde volkomen weg en hij wast ons schoon. Is hij niet goed, broeders en zusters? Ik wil met u lezen 1 Johannes 1 vers 7 en hoofdstuk 3 vers 5. 1 Johannes 1 vers 7 en hoofdstuk 3 vers 5. Het gaat om de laatste bijzin. Maar als wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. En de werkwoordsvorm in het Grieks die daar bedoeld is, die daar gebruikt is, betekent voortdurend reinigen. Een voortdurende, tegenwoordige, actieve staat van reiniging. Is dat niet wonderbaar? Zijn bloed reinigt ons, reinigt ons, reinigt ons. Hoofdstuk 3, vers 5. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Het bloed van het offerdier bedekte de zonde. Onze zonden zijn weggenomen en we zijn schoongewassen. Prijs God. Gelooft u dit? Dit is cruciaal, broeders en zusters. Gelooft u dit? Onze zonden zijn weggewassen. In Gods ogen zijn wij schoon. God boog zich en hij kuste de zondaar. En dan denk ik weer terug aan die vader die de verloren zoon met open armen ontving. Hij had zoveel voornemens om te zeggen tegen zijn vader: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. De vader liet hem niet eens uitspreken, maar overlaadde hem met kussen. Zo staat het in de Griekse grondtekst. De vader overlaadde hem met kussen. Dat is God, als wij met een berouwvol hart komen. God is wonderbaar, broeders en zusters. Hij heeft ons gezocht. Hij heeft ons gezocht. Romeinen 5, vers 1. Romeinen 5, vers 1. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Gerechtvaardigd uit het geloof, broeders en zusters. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. De straf voor de zonde is gedragen. God is rechtvaardig. Jezus droeg de straf. En dus zijn wij vrij. Ik heb ooit in een prediking gezegd, het Latijns is ne bis in idem. Overtreding wordt niet twee keer bestraft. Jezus werd gestraft, niet wij. Vers 9. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, we zijn met God verzoend, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Jezus leeft. Hier staat de bevestiging dat wij worden behouden door zijn leven. Jezus leeft en wij zijn door hem behouden. En niet alleen dit, maar we roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Als je teruggaat naar het verhaal van Noach. Noach moest de ark van binnen en van buiten bepekken. En dat bepekken is kafar, het woord voor verzoenen. Hij moest de ark van binnen en van buiten verzoenen, staat er in het Hebreeuws. En toen het oordeel kwam en de regen begon te vallen en die wateren stegen en stegen en stegen, verdronk iedereen. Behalve Noach en zijn gezin, want ze waren met God verzoend. U moet dit uw eigen maken. Dit is uw schat. Dit is uw kostbaar bezit, broeders en zusters. U moet het uw eigen maken en laat het door niemand wegroven. U bent behouden omdat u verzoend bent met Christus. En broeders en zusters, als we dan even terugkeren naar Leviticus 1... Als we zien wat dat offerdier moest ondergaan, het moest worden geslacht en het bloed werd rond het altaar gesprengd. En dat de aarde ontving het bloed van dat dier. Net zoals de aarde het bloed van Jezus ontving toen Jezus aan het kruis hing. En de aarde was vervloekt door de zonde van Adam. Maar Jezus' bloed stroomde in de aarde. En in de Bijbel staat geschreven, de ziel zit in het bloed. De ziel van Jezus in het bloed stroomde in de aarde. En hij verbrak de vloek over de aarde. Hij verbrak de vloek. En dat gebeurde ook toen hij stierf en als hoge priester met zijn eigen bloed dat allerheiligdom binnenging. Hij reinigde, zo staat het in Hebreeën, alle objecten. Hij besprengde en reinigde alle objecten in de hemel met zijn eigen bloed. Hij verbrak elke aanklacht in de hemel. Hij verbrak de vloek over de aarde. Hij verbrak de vloek van de wet. Broeders en zusters, leest u dat in Hebreeën 9, vers 11 tot 23. En daarna werd dat offerdier gestroopt. Die persoon moest dat offerdier zelf stropen. En het betekent, dat werkwoord betekent iemand van kleding ontdoen, ontbloten, plunderen, uittrekken, villen, stropen. En dat gebeurde toch ook met Jezus? Dat gebeurde toch met Jezus? De huid van een dier is als het ware de identiteit en de schoonheid van dat dier. Ziet u wel eens die documentaires over Alaska en dan vullen ze zo'n beer of een hert of iets. En dan zie je dat hoopje vlees daar liggen als de huid weg is. Al het mooie van dat dier is weg. En dat gebeurde met Jezus. Al zijn heerlijkheid, al zijn aantrekkelijkheid werd van hem afgenomen. Hij werd zelfs ontdaan van zijn kleding. En hij werd naakt te kijk gesteld, broeders en zusters. Naakt te kijk gesteld. Hij werd bespuwd, hij werd bespot. Er was niets aantrekkelijks meer. En zij sloegen zijn gezicht kapot. Leest u thuis Psalm 22 en Jesaja 50 en 53. Daar leest u wat Jezus alles moest ondergaan. Hij werd verbrijzeld. Hij werd kapotgeslagen, broeders en zusters. Hij werd gestroopt van zijn heerlijkheid. Ik meen dat Psalm 50 is. Daar staat geloof ik geschreven dat zelfs de baardharen werden van zijn gezicht afgetrokken. Moet je zich voorstellen wat een pijn hij heeft ondergaan. En als klap op de vuurpijl verliet zijn vader hem. Hoe eenzaam moet Jezus zich hebben gevoeld? Wat een droefheid moet hij hebben ervaren? Hij werd gestroopt, broeders en zusters. Hij werd vernederd en te schande gezet. Wat een schaamte moet de heilige Zoon van God niet hebben gevoeld. De mensen in deze wereld kennen geen schaamte. Maar Gods Zoon, die zo heilig is en zonder zonde, wat voor schaamte moet hij hebben gevoeld? Zeker in dat toenmalige Israël. Wij zouden zeggen, oh, ze waren daar zo preuts, broeders en zusters. Jezus werd naakt te kijk gezet. Maar die heerlijkheid die van hem af werd gepakt, die werd op zijn bruid gelegd, broeders en zusters. Die werd op zijn bruid gelegd. En we zullen al die teksten niet lezen, maar volgens mij heb ik ze ook al gegeven. Ja, lees u al die teksten thuis. De huid in het Hebreeuws is oor. Maar oor betekent ook licht. En dat licht heeft dus te maken met die heerlijkheid van God. Zijn huid, de huid van het offerdier werd afgestroopt, wil zeggen dat de heerlijkheid van Christus werd afgestroopt. En als u al die teksten doorleest, dan lees je dat de heerlijkheid op zijn bruid wordt gelegd. Dus de schande die hij moest ondergaan, werd getransformeerd in heerlijkheid die wij mogen ontvangen. Is hij niet wondervol? Oh, als je hierover nadenkt, het is onvoorstelbaar, broeders en zusters. Onvoorstelbaar dat wij deze genade mogen ontvangen. Ja. En het offerdier werd in stukken gedeeld. En dat wijst op de verbrijzeling van lichaam, ziel en geest van Jezus. Jesaja 53, vers 5 wil ik lezen. Jesaja 53, vers 5. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij werd in stukken gedeeld, broeders en zusters. Dat offerdier, de kop werd gescheiden. De benen, de schenkelen van het dier werden afgescheiden. Het vet werd apart gelegd. De ingewanden werden apart gelegd. En het lichaam werd in stukken gesneden. En je ziet daarin dat Jezus werd verbrijzeld naar lichaam, ziel en naar geest. De ingewanden verwijzen naar zijn geest. De ingewanden zijn de plaats waar de Heilige Geest vertoeft. Zijn hoofd refereert aan zijn gedachten, zijn gevoelens. Zijn ingewanden hebben ook te maken met zijn karakter. Dat inwendige, hij die altijd zo barmhartig en zo vol liefde was. Daar op het kruis moest hij alles prijsgeven, broeders en zusters. Hij had zo'n bewogenheid voor zielen. Aan het kruis riep hij, mij dorst. Niet zozeer om wat te drinken, maar hij dorstte naar zielen. En Jezus werd in al zijn diepste gevoelens, werd hij in stukken gedeeld. Zijn schenkelen, de benen, zijn uitwendige handel en wandel. Nooit ene fout gemaakt. Maar hij werd volkomen geofferd. En broeders en zusters, dat wil ik u geven. Het feit dat Jezus volkomen naar lichaam, naar ziel en naar geest werd geofferd, in stukken gedeeld en de prijs betaalde, dat betekent dat er geen zonde, hoe groot ook, te groot is om opgeslokt als het ware te worden door dat zoenoffer van Jezus. Geen zonde is te groot. Toen Jezus in Gethsemane was, toen was er een moment dat hij zo beangstigd was. Want hij zag, de Vader liet hem zien, die drinkbeker vol met onze zonden. Maar niet alleen met onze zonden, maar ook met onze pijn. Met ons verdriet. Met onze verkeerde gevoelens, onze verkeerde gedachten. Alle smerigheid die wij kunnen hebben in ons. Alle ellende van de wereld. Die iemand ondergaat die door een ander onheus wordt bejegend. De pijn die mensen ondergaan als ze geëxecuteerd worden. Ja, noemt u het maar op. Al die ellende, die zag Jezus. Al het verdriet, al de gebondenheden. En hij nam het op zich. En hij werd volkomen naar lichaam, ziel en geest geofferd. En daarom is geen verdriet, geen band, geen verslaving, geen zonde te klein voor hem. Alles heeft hij, alles kan hij verlossen. Alles kan hij vergeven en alles kan hij ons vrijmaken. Is God niet goed? Hij is goed, broeders en zusters. Wij zijn bevoorrecht. We zijn bevoorrecht. We zijn bevoorrecht als wij nadenken over de immensiteit van dat offer, broeders en zusters. Niets is voor God te groot. Niets, helemaal niets. En broeders en zusters, tenslotte werd dat offerdier verteerd door vuur tot as. En vuur, broeders en zusters, is een element dat bij God hoort. Als je Ezechiël 1 leest, dan lees je dat God wordt omringd door vuur. En in zijn liefde voor ons is hij als een vuur, maar ook in zijn boosheid, in zijn toorn over de ongelovigen die hem verwerpen, is hij als vuur. Broeders en zusters, een verterend vuur. In Genesis 15, vers 7 tot 18, daar staat geschreven over het verbond dat God sloot met Abraham. En Abraham moest een aantal offerdieren brengen en door midden delen. En daar kwam geen vuur aan te pas. En we hebben de vorige keer gezien dat de minste partij zou door die stukken heen moeten lopen. Maar God ging als een verterend vuur door die stukken heen van dat dier, van die dieren. En God zorgde ervoor dat er eerst diepe duisternis was. Zoals er ook diepe duisternis was toen Jezus stierf aan het kruis. Het werd aardedonker. God wilde niet zien dat moment suprême. God wilde niet dat de mensen dat intieme moment zouden ervaren. En dat was ook zo bij Abraham. Het werd duister en toen ging God als een vurige fakkel door die offerdieren heen. Hij baande zich een weg. En die weg is een bloedweg en die weg is open voor u en voor mij. Broeders en zusters. Maar het offerdier daar bij Abraham, die offerdieren, die werden tot as verteerd. Jezus werd tot as verteerd. Ik wil met u Efeze 5 vers 2 lezen. Ik denk dat dit is de ene laatste tekst die we lezen. We zijn er bijna doorheen, broeders en zusters. Efeze 5 vers 2. Wandel in de liefde. Gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Tot een offerande en een slachtoffer. Goden tot een welriekende reuk. In Leviticus 1 vers 9 lees je dat dat vuuroffer was tot een lieflijke reuk voor de Heer. Een lieflijke reuk. En dat woord lieflijk is nigoach. En het betekent sussen. Verzachten, rust geven. Toen die reuk van het offer opsteeg tot God, werd zijn toorn, zijn boosheid, werd gesust en verzacht. En er kwam rust in het hart van God, omdat Jezus tot as werd verteerd. Voor God een aangename reuk. Broeders en zusters, is Jezus niet wondervol? Zijn offer was een aangename reuk voor God. De boosheid van God over onze zonde in ons oude leven werd gesust. Die boosheid werd verzacht. God is goed, broeders en zusters. God is goed. En als laatste wil ik met u lezen 2 Korinthe 2 vers 14. 2 Korinthe 2 vers 14 tot 17. Herinnert u nog wat we hebben gelezen in Romeinen 5? Dat wij zijn verzoend en met zijn verzoening, door zijn verzoening ook zullen leven. Dan moet u dat verbinden met deze tekst. Gode zij dank, vers 14, die ons alle tijd doet triomferen in Christus, in dat nieuwe leven. En de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn God, wij zijn Goden, een goede reuk van Christus. In degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar gene een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? De goede reuk van Christus, broeders en zusters, wordt niet verspreid door onze eigen capaciteiten, onze eigen verdiensten, niet door onze eigen werken, totaaliter niet. Wie is tot die dingen bekwaam? Niemand van ons. Het is genade. Door de salving van de Heilige Geest mogen wij een goede reuk van Christus verspreiden en aangenaam zijn voor andere broeders en zusters. God is goed. Amen. Amen. Ik wil met u dat lied zingen, Dank u voor het kruis. U zult wel zeggen, wat zingt hij dat lied vaak? Nou, ik kan dat niet vaak genoeg zingen, broeders en zusters. Dus ik zal het nog veel vaker zingen. Zingt u dat lied met een gebed, een aanbidding in uw hart voor alles wat hij voor ons heeft gedaan.